Goedemorgen, broers en zussen, jongens en meisjes. Hartelijk welkom in deze kerkdienst. Ook een hartelijk welkom wanneer je thuis of later via de livestream met ons meekijkt. Vanmorgen is er Bijbelklas voor de kinderen van groep 1 tot en met 6. Zij kunnen de kerkzaal verlaten na het zingen van het kinderlied Opwekking 139, Hij alleen. Er is op dit moment ook een joinbijeenkomst in de gymzaal voor jongeren die op de middelbare school zitten. Dus als je hier nog zit en je wil daar graag heen, dan kan je nu nog even gaan. In deze dienst gaat dominee Reinier Drop ons voor. En dan verzoek ik jullie nu allemaal te gaan staan voor de mededeling.
Goedemorgen. Gisteravond is op 75-jarige leeftijd onze broeder Ton Krook overleden. Echtgenoot van Geke Krook. Ongeveer 2,5 weken geleden werd bij hem de diagnose Creutzfeldt-Jakob vastgesteld. Hij ging al daarvoor en al een geruime tijd ging hij snel achteruit. Ton en Geke Krook die zagen al dat er een diagnose aan zat te komen, dat een ernstige diagnose. En voelde al aankomen dat het einde snel naderde en dat werd ook bevestigd door de artsen. Ondanks dat ging het toch nog behoorlijk snel in de afgelopen 2,5 week. Ze wisten zich wel gedragen door de Heer. Ze geloofden, hadden een vast vertrouwen in God, Ton ook hierin. Ondanks de worsteling van Ton om los te laten, het leven ook los te laten. En gisteren was hij op, zo zei Geke. En om 9:15 is hij overleden. Details over de uitvaart, het is allemaal nog kort geleden, details over de uitvaart zullen nog volgen. Psalm 139 was een psalm, een tekst uit de Bijbel die heel erg sprak voor Ton. In de afgelopen tijd, maar ook al daarvoor. Het was een tekst die krachtig tot hem gesproken had en die ook in deze moeilijke tijd met hem mee is gegaan. Hij wist zich gedragen door God, waar hij ook was. Zit ik, sta ik, waar ik ook heen ga. God is met me. Hij kent mij, hij is mij nabij. En ter nagedachtenis zingen we ook met elkaar Psalm 139. En dan de versen 1, 2 en 4. En 4 is ook al een heel mooi couplet waarin wordt bezongen van zelfs ga ik naar het dodenrijk in het graf, u bent daar. Hij is in de hand van God. Laten we zingen Psalm 139. Het zou gaan om de 1973 vertaling, als ik het goed zeg. Anders zingen we. Veel mensen zullen hem ook uit hun hoofd kennen. Zingen we hem gewoon. En dan zien we wel of het nog lukt om hem op de beamer te krijgen. 1, 2 en 4. Psalm 139, als we hem goed kunnen zingen, is het zo'n mooie psalm. Een psalm waarin we inderdaad beleiden, waarin Ton ook beleidt. Mijn leven is in Gods hand, waar ik ook heen ga, zelfs al douw ik in het graf. En dat was ook de belijdenis waarmee hij gestorven is. Een belijdenis die uit Gods hand, uit Gods woord, wij ontvangen en die wij ook hier samen met hem beleiden. Ook al sterf ik ben in Gods hand. Niets kan mij roven uit de hand van God. Ik leef bij God. Ik leef in Christus. Dan beginnen we de dienst nu met Psalm 148. Een lofpsalm om God te loven. Heel de schepping zingt God lof. Psalm 148. Een van de dingen die uit de enquête kwam is dat deze gemeente juist de hedendaagse vorm van muziek zo waardeert. En wat is het goed en mooi om een psalm te zingen? Een psalm als deze, de liederen die we vaak zingen en waar we vooral veel bij voelen. Zeker als je, laat ik zeggen, de jongere generatie, jullie snappen wat ik bedoel. Of de meeste van ons op zich eerst meer feeling hebben bij de spiritualiteit of de taal en de muziek van wat je kunt noemen moderne muziek. Maar wat is het ongelooflijk goed om die psalmen te blijven minstens lezen, wat ik ook doe. En je dan ook de spiritualiteit die uit de Bijbel komt, Gods woord, die je hele andere dingen vaak laat zingen. Wanneer zing je nog over de zeemonsters en God? Dat zing je alleen als je de psalmen erbij pakt. En hoe mooi is dat? En ook hier weer die oproep tot lof in dit geval. Ik maak de psalm verder af wat hier staat. En daarna mogen we in stilte zelf ook God loven in vanuit deze traditie, deze woorden. Loof de Heer, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen, vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die doet wat hij zegt. Loof de Heer, bergen en heuveltoppen, hout dat vrucht draagt, ceders, dieren in het wild, vee in het veld, alles wat kruipt en op vleugels gaat. Loof hem, koningen der aarde en naties, vorsten en leiders overal ter wereld, jonge mannen, jonge vrouwen, oud en jong tezamen, laten zij loven de naam van de Heer. Alleen zijn naam is hoog verheven. Zijn luister gaat aarde en hemel te boven. Hij verhoogt het aanzien van zijn volk. De roem van al wie hem trouw zijn. Het volk van Israël dat hem nabij is. Halleluja. We nemen een moment van stilte. Ja, en zo loven wij met de schepping, met heel de schepping als volk van u, uw kinderen, loven wij u en prijzen wij u. U bent ons nabij. Halleluja. Amen. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nooit loslaat wat zijn hand begonnen is, want hij is trouw. Hij is trouw aan zijn schepping, trouw aan ons, tot in eeuwigheid. En genade zij u, vrede. Barmhartigheid van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. En we belijden dat onze hulp in de hand van God is ook met het volgende mooie lied. Neemt u plaats. Wij zullen met elkaar bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons samenroept. Het is goed om hier bij elkaar te zijn en te zingen. U te loven en ook al zingend onszelf en elkaar in herinnering te brengen dat onze hulp en onze verwachting in u is. Heer, het is goed om dat te zingen, goed om dat in ons hart te laten landen. In leven en in sterven, in allerlei omstandigheden in ons leven, dat onze hulp en verwachting in u is. Dat u een God bent die u voorziet. Een God die ruim geeft, een God die gul is. Een God die we danken. Danken voor het leven en voor alles wat u geeft in het leven. Een God die we danken voor alles wat u geeft in Christus. Een God die we danken voor de Heilige Geest. De gave van de Heilige Geest aan de kerk. En zo bidden we ook voor dit samen zijn. Dat om uw Heilige Geest. Dat uw Heilige Geest mag werken in ons. Wanneer uw woord opengaat, wanneer we zingen, wanneer het verkondigd wordt. Werk in mij met uw Heilige Geest. En werk in ons als we luisteren en overdenken en ons leven ernaast leggen. En allerlei gedachten door ons heen zullen gaan en vooruit zullen denken. Wees dan met uw Heilige Geest in ons en schenk geloof, vertrouwen, blijdschap en dankbaarheid. Zegen ook Join. Geef dat dat een hele mooie bijeenkomst mag zijn voor alle jongeren die daar zijn. Zegen hem met uw aanwezigheid en met uw kracht. Zegen de Bijbelklasse, de crash. We bidden allemaal om uw zegen. In Jezus' naam. Amen. Zingen we nu kinderlied. Hij alleen en niemand anders. En daarna mogen de kinderen naar de Bijbelklasse. En wij zullen zo lezen uit 2 Korinthe 9. Het gaat vandaag over geven. Over geld en allerlei andere dingen die je kunt geven. En lees uit 2 Korinthe 9. Dat maakt een onderdeeltje uit van 2 Korinthe 8 en 9. Dat is eigenlijk een best wel zelfstandig onderdeeltje in die brief van Paulus. Waarin hij het heeft over de collecte van Jeruzalem. Jeruzalem, dat is waar de kerk ontstaan is. De eerste christengemeente was daar. Maar er was armoede inmiddels. Dat was de gemeente waar iedereen alles deelde. En alles wat ze hadden bij elkaar bracht en dat onder elkaar verdeelde. En Paulus houdt een collecte. Paulus heeft in Achaïe, en Korinthe ligt er onder andere in. En in Macedonië en allerlei andere Griekse steden waar die kerk heeft gesticht, houdt hij een grote collecte. Zijn plan is echt als een diaken ook rond al die gemeentes te gaan en dan geld mee te nemen. Wat hij heeft ingezameld voor Jeruzalem. En nu spreekt hij alvast Korinthe aan. En dan zegt hij onder andere van, ik heb in Macedonië over jullie verteld dat jullie zo bereidwillig waren om te geven. Nou hoop ik ook als ik daar, en Macedonië is daarop ook gaan geven. En nou hoop ik dat als ik dadelijk kom met een paar Macedoniërs, dan hoop ik wel echt dat die gave wel klaar ligt. Dat als ik bij jullie kom, dat niet alsnog overal geld vandaan geschraapt moet worden. Nou, op zo'n manier spreekt hij en brengt Christus een herinnering. En dan op een gegeven moment vallen we in bij 2 Korinthe 9 vers 6. En dan zegt Paulus hier een aantal hele mooie dingen waar we waar veel kracht van Gods woord in zit, ook voor vanmorgen, voor ons. Bedenk dit. Wie karig, vers 6, 9 vers 6. Bedenk dit, wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. En hier komt een heel mooi vers. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven. Zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt. En ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Zo staat er geschreven. Gul deelt hij uit aan de armen. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. God die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn. En uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, want u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hem en alle anderen wilt delen. Wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en met anderen wilt delen. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overvloedig de genade is die God u heeft bewezen. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijke geschenk. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijke geschenk. Vader in de hemel, we danken u dat u ruimschoots geeft, dat u gul bent. U bent schepper God en u geeft zoveel aan ons. En hier belooft u ook, ik geef je ruimschoots. Genoeg voor jezelf en genoeg om te delen. Vader, dank u wel voor de rijkdom die u geeft. En ons gebed is, Heer, maak ons vrij van zorgen. Maak ons vrij, Heer, van de beslommeringen van de rijkdom. En allerlei van zulke soort dingen. Onkruid wat in ons leven op kan komen, of het armoede is en de zorgen daarom, of rijkdom en alles wat daarmee gepaard gaat, maar wat het woord van God kan verstikken. Maak ons vrij daarvan, in Jezus' naam. Amen. Wat is het toch heerlijk bevrijdend als Jezus je Heer is over je hele leven. Wat is het ongelooflijk bevrijdend als Jezus Heer is. Ook over je geld en je bezit. Over wat er inkomt en wat er uitgaat. Jezus is Heer. Wat bevrijdend als dat echt het geval is in je leven. En God je zo bevrijd heeft dat hij daarover hier is. En dat je vrijgevig kunt zijn omdat je weet God voorziet. En dat je nood ziet en dat je geleid wordt door de gedachte, God, ik zie nood, hoeveel mag ik geven of hoeveel moet ik geven, Heer? Heer, wilt u mij een bedrag op mijn hart leggen? Hoeveel ik mag geven hiervoor? En dat God tot je spreekt. En dat je op hart mag krijgen en mag weten hoeveel je mag geven. Blijmoedig, met blijdschap. Niet uit welke andere reden ook je nog meer kan geven. Wat bevrijdend als Christus Heer is over je leven. Tenminste, dat heeft wel met je beeld van God te maken. Wat je gelooft over God, die dan Heer is over jou en over je geld. Maar dat beeld, daar spreekt Paulus hierover. En daar hebben we net uit gelezen. En dat beeld wordt benadrukt in dat mooie vers 8. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Het beeld van God en wat hier in deze hele tekst ligt, is dat God overvloedig geeft. God geeft aan ons. En je mag veel ontvangen van God. God is overstelpend goed voor zijn schepping, overvloedig in genade en guld deelt hij uit. God is een God die voorziet aan zijn kinderen. En God heeft ook lief wie blijmoedig geven. Het beeld is, God geeft gul en hij houdt ervan als zijn kinderen aan wie hij geeft ook gul uitdelen. Is dat toevallig in deze tekst die er zo heel erg uitspringt? Nee, dit is echt de gedachte die ik nu vertolk en de gedachte die hier staat in 2 Korinthe 9 is echt de gedachte die in het hele Oude en Nieuwe Testament zit. God die gul geeft en zijn kinderen die opgeroepen worden om vanuit de gulheid en vanuit de zekerheid dat God ook geeft te delen met de armen. Dat wij een arme ziet je te laten raken, je bewogen te laten raken en te voorzien in het gebrek wat je om je heen ziet. Waar nood is, deel je uit van wat je hebt. En wat is het een mooie manier om het zo te doen dat je God vraagt. God, hoeveel mag ik geven? Kenmerk van goed reageren op de boodschap van God is dat je zelf ook gaat delen. Zullen we op zoek gaan, gemeente, om steeds meer in dit geloof te gaan staan en vanuit dit geloof te leven? Dat God ruimschoots geeft. Dat geloof wat Paulus hier vertolkt. Zullen we op zoek gaan om steeds meer vanuit dat geloof te leven? Jezus als Heer over je portemonnee. Jezus als Heer over heel je leven. Dat God ruimschoots wil geven op allerlei gebieden. Iets wat ons daarin kan helpen, denk ik, is het volgende. Het zijn twee manieren waarop wij naar de werkelijkheid kijken. En die wil ik nu beschrijven. En uiteindelijk denk ik dat dat heel erg ons kan helpen om Gods werkelijkheid in ons leven meer te zien. Meer door die bril te gaan kijken. Ik probeer je mee te nemen. De zon komt op. Elke dag. God laat de zon opgaan. Elke dag. Jezus zegt, God laat iedere dag de zon opgaan over slechte en goede mensen. En hij laat het ook regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige mensen. God laat de zon opgaan. God laat het regenen. Maar dan kun je ook denken, ja, maar eigenlijk heb je de aarde en die draait gewoon rondjes, elke 24 uur één rondje. En ja, de zon staat stil, vermakkelijk gezegd. En de aarde draait en het is net welk deel dan tevoorschijn komt op die aarde dat dan door de zon beschenen wordt. En dit loopt gewoon. Die aarde draait wel, die zon is er, die vliegt ook ergens in een sterrenstelsel, maar staat stil van ergens ook. Ja, ik ga het We zeggen altijd dat de zon stilstaat, maar hij vliegt ook weer om een zwart gat heen. Boeit dan maar even niet. Het gaat om dat het allemaal draait. En dat het niet is dat God aan een touwt, voor zover wij dat zien. Dus niet dat God aan een touwtje trekt en die zon laat opkomen. En ook met de regen. Er is verdamping en er zijn druppeltjes. En die komen, geloof ik, tegen vaste deeltjes. En dan gaat het op een gegeven moment regenen. En dat zijn allemaal natuurlijke processen. Die aarde die draait wel en die zon komt dus op. Dat regenen er komt wel. En dat eten, er is een boer. En we hebben fabrieken waar het in wordt verwerkt. En er is een vervoer naar de supermarkt en je koopt het. Dat is een manier van kijken. Een hele realistische, echte manier. Het is allemaal helemaal echt waar. Gewoon echte logica en het klopt. En dat is ook echt de manier waarop wij over het algemeen kijken. Het is de manier die in onze cultuur zit en de manier waarop je over het algemeen naar de wereld kijkt. Waardoor ook dikwijls wel eens bij mensen zo'n gevoel van twijfel kan komen van is God er wel? Want alles draait wel gewoon ook zonder God. Die aarde draait wel en alles loopt en die plantjes groeien wel ook. Zonder God is het prima uit te leggen, waardoor je natuurlijk wel eens kan afvragen van maar is het allemaal wel echt? Alleen al hierom. En wat ik zeg, ik noem het eventjes het wetenschappelijke, plastische, wetenschappelijke, seculiere beeld. Want dan heb je het over seculier kijken naar de wereld. En dat is niet die van Gods woord. Het is een andere bril. Dat je zegt, God laat de zon opkomen. De bril van Gods woord. En ik zet deze brillen allebei wisselend op. De ene keer kijk ik naar de werkelijkheid door de ene bril, en dat mag. En de andere keer kijk ik door die andere bril. En het is niet zo dat ik ze altijd kan combineren. Dat ik precies weet hoe je ze, als je ze allebei tegelijk opzet, krijg je niet ineens een superhelder beeld. Maar het is vaak, zo beleef ik het, twee verschillende brillen die je opzet. En allebei geven ze hele nuttige informatie. En wat ik zeg, die bril van de seculiere bril, die zit meer in onze cultuur. Die zit meer in ons. De bril van Gods woord, die is wat minder vanzelfsprekend. Krijg je ook minder vat op, is minder na te rekenen. Minder hard op papier te krijgen ook. Het is de bril van belofte. De bril van geloof. Zwak en kwetsbaar ook. Terwijl het eigenlijk ook overwinnend sterk is. Maar die bril van God, die maakt wel dat ik de werkelijkheid als een geschenk kan ervaren. Alles wordt gegeven door een God die ruimhartig geeft. De werkelijkheid is een geschenk van God. Dat zie ik alleen maar door de bril van Gods woord. Als ik het alleen maar door die seculiere bril kijk, dan zou je kunnen denken van ja, we zijn er nu eenmaal. En alles is er noodzakelijk, omdat het er nu eenmaal is, omdat het zo moest zijn. Maar kijk ik door de bril van Gods woord, dan weet ik dat het bedoeld is. Dat ik bedoeld ben, dat jij bedoeld bent. En dat alles Gods wil is dat het er is. En dat het een keuze is van God, uit liefde, alles wat er is. En dan kan ik het leven als geschenk ervaren. Het is wel heel anders, kun je het dan ervaren. En ik had het net over die twee brillen. En dat je op twee manieren kan kijken en samen opdoen. Ik heb in de afgelopen tijd in de middagdiensten, toen we die nog elke week hadden, preek ik een tijd over Jacob. En ik vind het zo mooi hoe de Bijbel zelf eigenlijk, en zeker ook in Genesis, eigenlijk heel vaak door beide brillen laat kijken. Bij Jacob, God belooft, je zult rijk worden. Je zult kinderen krijgen. Er komt een volk uit je. En je zult land beërven. Belofte van God. En dan volgt gewoon Jacobs leven. En dat wordt ook beschreven door de Bijbel. En wat is dat gewoon ook zo plat aard. Er wordt gedreven door allerlei menselijke begeerten. Door jaloezie, door toevalligheden. Gaat op zoek naar een vrouw. Vindt dan een vrouw toevallig, wordt belazerd door zijn oom, gaat op zoek naar rijkdom, zijn oom probeert het af te nemen, Dan krijgt hij kinderen, en dat is één grote brok jaloezie, hoe die kinderen krijgt. Vrouwen die proberen Jacob voor zichzelf te winnen. Het is zo plat en aards als het maar is. Echt wat je echt heel erg door de psychologische, wetenschappelijke, seculiere bril kan kijken, wat, door welke keuzes zij allemaal worden geleid. Maar uiteindelijk gebeurt daar wel wat God allemaal beloofd heeft. En is het, zeg maar, laat de Bijbel heel duidelijk zien, er wordt van alles door mensen geprobeerd en zo, maar het is Gods wil wat uiteindelijk gebeurt. De belofte van Jacob en alles wat hij ontvangt, komt uiteindelijk gewoon van God. Het is heel mooi hoe je dat in Genesis leest. En wat goed is het, wat goed dat je nu weer naar de kerk bent gekomen. Wat goed is het als je door Gods woord, ook thuis als je dat leest, laat vormen en als het ware leert steeds meer ook door die bril van Gods woord te kijken, die zoveel geeft. En je dus de werkelijkheid ook als een geschenk kan doen laten ervaren. Want geef toe, of je gelooft of niet gelooft, het is toch veel mooier. Ook als je niet gelooft, het is toch veel mooier om te kunnen zeggen dat je de werkelijkheid als een geschenk ervaart. Niet iets wat er zomaar noodzakelijk is, maar iets wat je krijgt van een God die gul wil geven. Mooier om het leven zo te beleven. En God is niet zuinig, er is overvloed in planten, in dieren, in sterren. We zien een handjevol sterren. Er is nog oneindig veel meer dan alleen maar wat wij zien. God geeft overvloed. En zo is dat net zo goed met het groen op aarde waar we van leven. Hoe we het verdelen en hoe wij als mensen ermee omgaan is twee. Maar er is genoeg. God geeft ruimschoot voor de aarde om te leven. En voor wie zo kan kijken, is eigenlijk de enige passende houding waar we mee de dienst begonnen met Psalm 148. Dat de hele schepping God looft. Omdat de hele schepping zichzelf als gave kan zien, als geschenk. Ik ben een geschenk, ik ben gegeven door God. En alles wat je ontvangt in het leven, je ontvangt als geschenk van God. En dan is God loven en God danken de allerbeste houding voor een schepsel. Pas beter dan mopperen. En klagen. God vergeef ons gemopper en onze ondankbaarheid. Ik ontvang de werkelijkheid, het leven als geschenk van u. Twee manieren dus. Ik zeg net die twee brillen. Hè? De seculiere bril en de bril vanuit Gods woord. Waarmee je naar de werkelijkheid kan kijken. Nu stap je meer richting dat geven. Zo kun je qua geven ook en geld op twee manieren naar de werkelijkheid kijken. De eerste is die volstrekt logische. Wat je geeft, heb je zelf niet meer. Ik heb hier een voorwerp meegenomen naar de preekstoel als aanschouwelijk onderwijs. Een euro, eigenlijk 2 euro. Laten we vanuit gaan dat het een euromunt is. Die heb ik hier in één hand. En let op, gemeente, ik geef hem aan de andere hand. En dan is die daar. En is die niet meer hier. Ja, bedankt. Ja. Hij zit niet in mijn mouw of zo. Ik doe het nog een keer. Een euro en die geef je aan iemand anders en dan is die niet meer hier. Hier is de, als je er niks voor terugkrijgt, heeft hij gewoon niks. Die is die euro kwijt. En die is nu wel hier. Hij had hem en is nu armer geworden. Dus niet meer die euro. Snap jullie hem? Dit is echt super logisch dit. En als je oud bent, en zeker oud en grijs, heb je dit al heel vaak meegemaakt. Als je heel veel levenservaring hebt, dan weet je dat dit gewoon echt zo werkt. Zo werkt het gewoon. Je geeft een euro weg en hij is bij die ander en jij hebt hem niet meer. En hoe realistisch en hoe verstandiger je bent, hoe beter je dit weet. Als je heel veel verstand bent en wijs, dan weet je dat het zo werkt. Dat die euro echt weg is als je hem weggeeft. Die heb jij niet meer. Dus pas op wat je met je geld doet. Pas op als je die euro weggeeft, want je bent hem kwijt. Hoeveel houd je nog over dan? Heb je dan nog wel genoeg voor jezelf? Kom je niet tekort als je de euro geeft? Kom je niet tekort als hier niks meer in ligt? Dus denken vanuit schaarste. Super logisch, helemaal van deze wereld. Helemaal logisch en normaal. En tegelijkertijd ook ongeloof. Dat is de houding van ongeloof. Ik ken het echt heel goed. En jullie ook, denk ik. Er is ook nog een houding van geloof. De bril van Gods woord. Andere logica, ook logica. En die is: God is gul. God geeft. God voorziet in wat je nodig hebt. En God is er ook echt. Er is echt een God. Niet een idee, niet een theorie, niet een religie, een geloof. Maar er is echt een God. Een vaderlijke God die geeft en die voorziet en die er voor zijn kinderen is. 2 Korinthe 9 vers 8. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor u zelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Dat is een hele andere houding, een andere logica. Een andere logica dan die van die euro. Dat het weg is. Maar is de logica dat God ruimschoot geeft en de logica dat God werkelijk zorgt, dan kun je geven, zoals de Bijbel het oproept, zonder terugverwachten, blijmoedig zelfs. Geef en je zult een schat in de hemel bezitten, hoort bij die logica. Dit doorbreekt het verhaal van die schaarste, van waaruit je heel zuinig wordt. Er is een God, een schepper die gul geeft. En wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie ruim zaait, oogst ruim. Als iemand van je vraagt, geef het hem. Want God, de schepper, die er echt is, die verrast jou. Op een verrassende manier in jouw nood, geeft hij jou en voorziet hij. Dat mag degene die Christus als Heer heeft verwachten in zijn leven. En dat doorbreekt absoluut deze logica die we zo kennen. Dat hier niks meer is. Die rekent niet met God. Voor zover het een beetje indaalt en je begrijpt. Gemeente, zullen we loskomen van het denken uit schaarste? Ik moet dat echt. Daar heb ik echt zo Gods woord voor nodig en geloof en gebed om los te komen vanuit dat denken vanuit schaarste. En in het denken van het Koninkrijk van God en het woord van God. Op basis van God die zo belovend spreekt en werkelijk voor zijn kinderen voorziet. Ook al zien ze letterlijk misschien wel eens een lege hand bij zichzelf. Hiervoor heb je geloof nodig. En de uitnodiging om het Koninkrijk van God binnen te gaan is de uitnodiging ook om in die zorg van God te stappen en op die zorg van God te vertrouwen in je dagelijks leven. En je bewijst dat je in God gelooft doordat je ruimhartig geeft. En dat kun je bij jezelf ook nagaan. Je kunt bij jezelf, bij je eigen geefgedrag zien in hoeveel jij gelooft in God. In vers 13 staat het ook. Schrijft Paulus over Jeruzalem: ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus. Wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. Geloof je in die God die ruimhartig geeft, dan ben je minder gespannen door dit verhaal beïnvloed. Maar geef je ruimschoot, omdat je gelooft in God. Voel je hem? Kanttekening, dit is niet een systeem. Maar het is echt, zoals ik het net zei, geloven in een God die leeft. Een persoon, God. En dit is geen prosperity gospel, geen welvaartsevangelie van een voorganger die zegt van geef flink aan mij en ik beloof God zal alles jullie 10 keer zoveel geven. Geef veel aan mij, zodat ik in het vliegtuig naar Singapore of Hawaii kan om daar te gaan evangeliseren of wat dan ook. Dat is het niet. Ik hoop niet dat je dat hebt gehoord. Maar het is God die zegt, vertrouw je mij. En daar kun je wel of niet vanuit leven in de praktijk. Je kunt consequent keuzes maken vanuit schaarste en beperking of leven vanuit geloof. En de praktische uitwerking is, geef je portemonnee aan God. God, wat wilt u dat ik met mijn geld doe? Het geld wat op de bank staat, het geld wat ik belegd heb in mijn cryptoberekening of op mijn, weet ik het wat voor andere manier van beleggen in bedrijven. wat geld dat in mijn portemonnee zit. Al mijn geld. God, het is van u. Wat wilt u dat ik met mijn geld doe? Hoeveel mag ik geven aan die persoon die het nu nodig heeft? Zo kun je er praktisch mee omgaan. En voel eens hoe het voelt om te zeggen dat het geld wat je op de bank hebt staan of in je beleggingen, dat het van God is. Als je het uitspreekt of probeert uit te spreken naar God. Voel maar. Het geldt ook voor hoe wij geld uitgeven in de kerk. Diakonie. Of gewoon de kerkenraad. Denk jij vanuit schaarste en beperking of denk je vanuit gehoorzaamheid en vertrouwen? Het is zo logisch om vanuit schaarste en beperking te denken, want daar zijn we zo ongelooflijk getraind om zo te denken. Ook in de werk je bij een bedrijf, je wordt getraind om zo te denken natuurlijk. Maar de uitnodiging is om vanuit geloof en gehoorzaamheid te handelen en te vertrouwen op God die voorziet. Het geldt niet alleen voor geld, maar dat geldt voor allerlei dingen in de kerk. Als het gaat om vertrouwen, als het gaat om vacatures, als het gaat om de toekomst van de kerk of wat er gaat gebeuren. Bijvoorbeeld als Henk weggaat en er zijn vacature. Om van daaruit te denken vanuit geloof. Ongelooflijk bevrijdend. Om dan te denken vanuit geloof. Waardoor je vooral kan gaan bidden. En ook kijken wat God geeft. Geldt ook voor geven aan de kerk. Deze week hebben we een brief gehad. Er is in ieder geval een brief gestuurd aan veel mensen in de kerk. En dan kun je ook afvragen, als het gaat om gaven aan de kerk, om je te laten leiden door God, wat mag ik geven? Hoeveel vindt u goed om te geven? En de kerk is nu niet een mens in gebrek als het ware. Maar het is gewoon, ja, we zijn met elkaar kerk. Je committeert je aan de kerk. Je bent lid. Je bent onlangs lid geworden of heel lang lid. En er is nu eenmaal geld nodig. Het is ook heel nuchter om er zo naar te kijken. Zoveel geld is er nodig. Met zoveel mensen zijn we. Wat is dan redelijk? En dan denk je dus niet vanuit de gedachte, ik heb 10 kinderen. Dus ik gebruik met 10 of met 12 mensen. Maak ik gebruik van diensten van de kerk. Dus moet ik meer betalen. Zo werkt het niet. Maar je kijkt naar jezelf, naar je eigen lasten, je eigen geldsituatie. En je vraagt aan God, God, hoeveel mag of moet ik geven? Wilt u het bedrag op mijn hart leggen? Als je gewoon eerlijk naar alles hebt gekeken. En zo kan het dus ook gaan met iemand, een naaste in je omgeving die geld nodig heeft of wat dan ook. God, leg het op mijn hart. En ik denk dat het zomaar voor velen, door op zo'n manier te werk te gaan en biddend ook met je geld bezig te zijn, dat het ervoor een vernieuwing in je relatie met God zou kunnen zorgen. Door juist dit onderdeel van je leven ook zo aan God te geven. En geld geef je regelmatig uit. En met geld heb je heel veel te maken om dat zo bewust met God al biddend te doen. Waardoor je geheid voor situaties komt te staan, waardoor je ook moet gaan vertrouwen op God. En dat je zo echt verdieping in je relatie met God mag meemaken. Zal de belofte. Verrast worden door hoe God geeft, wie God op je pad brengt, hoe je God mag dienen met je geld en de blijdschap daarvan. Misschien is het een nieuw stapje in je geloof die een doorbraak kan geven in je relatie met God. Door op zo'n manier met geld ook om te gaan. En Christus Heer laat zijn. Ik eindig met een laatste kort verhaal. Ik werkte een tijd met daklozen in Apeldoorn toen ik daar woonde en studeerde. En op een gegeven moment kwam ik een dakloze tegen die ik al kende vanuit het werk waar ik een relatie mee had opgebouwd. En hij vertelde over dat zijn moeder heel ernstig ziek was en dat die woonde in Zwolle en daar wilde hij met de trein heen. Maar hij had niet genoeg geld voor een treinkaartje. Of ik nog iets van 10 euro voor hem had. En dan kon hij naar zijn moeder die ernstig ziek was. Nou vooruit. Dat wilde ik wel geven, die 10 euro. Nou, ik fietste een stuk verder met hem mee. De weg ging niet naar het treinstation, maar langs allemaal huizen. Hij begon ook heel heftig te zweten. En iemand fietste ons tegemoet. Een jongen, en die zei ook heel honend. Ik kende hem niet, maar kennelijk kennen ze elkaar wel. En die jongen zei heel honend. Hey, ben je lekker aan het zweten, jongen? Gaat alles goed? Opvallend, het viel mij op. Ik snapte niet wat er aan de hand was. Nou, hij fietste van het ene huis naar het andere. Ik mocht niet mee naar wat er bij het gesprek aan de deur was. Maar op een gegeven moment bij een huis ging hij naar binnen. En ik weet niet of hij nog gedag zegt, maar ik was hem kwijt in ieder geval. En hij zat in dat huis en ik stond buiten daar met mijn fietsje in mijn hand. En toen al nadenkend besefte ik dat de 10 euro die ik hem zojuist gaf, dat hij daar high van zat te worden aan de heroïne. En dat ik zo onderhand nu alle huizen waar heroïne wordt verhandeld in Apeldoorn ken. Jongen, ik was echt boos op mezelf. Hoe kon ik dit laten gebeuren onder mijn neus? Hoe kon ik de signalen niet oppakken? Hoe voelde ik me beetgenomen? Hoe voelde ik me stom? Hoe naïef voelde ik mij? Ik voelde me ontzettend naïef. Ik was boos op hem, maar vooral op mezelf. Boos op mezelf. Hoe kon ik dit laten gebeuren? En dit is een verhaal wat me redelijk heeft gevormd in het geven. Wat me kritisch heeft gemaakt in het geven. En wat is dat zonde? Wat is dat jammerlijk? Dat dit verhaal best een impact op me heeft gehad op het geven. Natuurlijk is het een goed idee om na te gaan dat het geld goed gebruikt wordt. En wat hou ik ervan als mensen daar goed bezig zijn met goed dat geld besteden wat je aan de armen geeft. Maar ik heb me te veel door dit verhaal laten vormen. En misschien heb je ook wel zo'n verhaal in je leven. En psychologisch zo verklaarbaar hoe zulke soort verhalen je vormen via spijt en alles en weet ik het, bla bla bla. Maar wat zonde. En wat jammer. En wat is het veel beter als ik me laat leiden door dat andere verhaal. Dat verhaal wat heel kort staat in 2 Korinthe 8 vers 9. We hebben het niet gelezen, maar daarin zegt Paulus, gaat hij ook. Zegt Paulus, tenslotte, kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven? Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. Super gave toepassing, mooie toepassing van Paulus. De dood van Christus aan het kruis en zijn menswording toegepast op de situatie voor een collecte. Christus was rijk en voor u is hij arm geworden, opdat jullie rijk worden. En wat is het veel beter en wat bid ik daarvoor? Dat ik me door dat verhaal laat vormen. En dat dat verhaal van Christus mij laat vormen wanneer ik nood zie om mij heen. En wanneer ik mag gaan geven. Dat ik me laat leiden door het verhaal van Christus in plaats van zo'n ander verhaal. Waar jij misschien ook wel hebt en misschien beter afscheid kan nemen van dat verhaal. Christus is niet zuinig geweest. Wat heeft hij zichzelf gegeven? En wat geeft hij veel belofte en ga ik daar goed mee om? Ik bid van wel, maar God geeft ruimhartig in belofte en in van alles. Dus God, laat mijn leven geïnspireerd worden door het verhaal van Jezus. Doordat u gul uitdeelt en ik vanuit die logica uitga. Laat mij leiden door uw vrijgevigheid. Niet door mijn eigen ingebakken zuinigheid. Amen. We gaan zingen. Uit het liedboek. Bekend, mooi, klassiek lied. Waarin verschillende onderdelen van ons leven worden benoemd. En waarin het al zingend onder de heerschappij van Christus stelt, als ik het zo goed zeg.
Ik heb voor u de volgende mededelingen van de kerk. De bloemengroet namens onze gemeente gaat vandaag naar de familie Jongeneel. Vandaag is de collecte bestemd voor de opleiding van de predikanten. En vanmiddag is er weer een kidsprace om 16:00 in het JFC. Alle kinderen en hun ouders zijn van harte welkom en neem ook je vriendjes en vriendinnetjes mee. Afgelopen week, op zondag 5 maart, verblijden de heren Arjan en Marie-Louise Harthoorn met de geboorte van een zoon, James Aaron. Ouders en James maken het goed en ze zijn God dankbaar voor dit kleine wonder. We mogen vandaag ook weer nieuwe leden in onze gemeente begroeten, te weten Wesley van der Brink en Suzanne Schuessler. Wesley is overgekomen van de hervormde gemeente uit Barneveld en Suzanne van een christelijke kerk uit Zweden. Hun adres is Orpingtonlaan 34A in Barneveld, waarmee ze deel uitmaken van kring 16 en ze hopen op 23 juni aanstaande te trouwen. Ik wil vragen of jullie even willen gaan staan. Daar zijn jullie achterin. Van harte welkom. Fijn dat jullie onderdeel van onze gemeente gaan uitmaken. En we hopen dat jullie tot zegen voor ons zijn en wij tot zegen van jullie. En ik wil vragen of de andere leden van kring 16 ook even willen gaan staan. En kunnen jullie zien bij wie jullie in de buurt wonen? Jullie mogen weer gaan zitten. Jullie mogen allemaal weer gaan zitten. Zuster Rosalinda Visser heeft de ziekenzalving aangevraagd. Rosalinda kreeg als verpleegster 2 jaar geleden corona en ze heeft long-covid ontwikkeld, waardoor ze bijna niks meer kan en ook haar baan verloor. De ziekenzalving zal plaatsvinden op 16 maart vanaf 19:30 bij hun thuis. Er zullen vrienden, familie en gemeenteleden bij zijn en dominee Henk van der Velde zal de leiding hebben. Wij als gemeente worden gevraagd om mee te bidden om Gods hand op het leven van Wim en Rosalinda met hun kinderen. Het gebedsteam is vandaag weer beschikbaar voor persoonlijke voorbeden. U kunt hen na afloop van de dienst vinden rechts achter de zaal bij de trap. En in de hal bij het meetingpoint, dat is daar net naast, daar sta ik, de ouderling van dienst van vandaag, u graag te woord. Wanneer je vragen of opmerkingen hebt die je wil meegeven of gewoon een praatje wil maken. Tot zover.
Ja, zullen we bidden. Vader in de hemel, wat is het goed als u Heer bent in ons leven, want u bent goed. U bent God, schepper, die voorziet. Een God van genade, een God van liefde. Een God die zichzelf heeft gegeven in Jezus Christus, beeld van God. In wie wij uw liefde zien en uw genade, overstelpende genade zien die er voor ons is. Wat is het goed als u Heer bent? En wat is het goed als u Heer over heel ons leven bent, alle onderdelen van ons leven. En Heer, wat is het eng om alle onderdelen van ons leven aan u te geven, om ze niet meer zelf in de hand te hebben en zelf dat volledig te kunnen bepalen, maar door het uit handen te geven aan u. En ons door uw belofte te laten leiden, door die bril van het woord van God te laten leiden en op basis daarvan te handelen. Wat is het eng, Heere God, vanuit ons ongeloof. En daarom bidden we, Heere God, om geloof, om uw Heilige Geest. Om zicht op u, om de krachtige werking, bekerende werking van uw kracht in ons hart. Heer, open onze ogen voor nood en waar u vraagt aan ons om te geven vanuit wat u ruimschoots aan ons gegeven hebt en om daarvan te delen. Open onze ogen daarvoor. En Heer, maak dat we die stappen nemen in geloof en verrast worden door hoe u zegent. Wat het is, die schat in de hemel. En wat we hier op aarde al mogen ontvangen en verrast door mogen worden door echt vanuit u en vanuit geloof te leven en stappen te zetten vanuit geloof. Als het gaat om geld, als het gaat om tijd of wat dan ook. Wat we ook hebben en waarvan we mogen delen. Heer, we zien uit naar de verrassingen die u geeft. Spreek tot ons, Bekeer ons felle hart, wees genadig met ons. Spreek tot ons en leid ons. En maak, Heer, dat we zulke mensen zijn en dat we zo'n kerk zijn, dat het een bewijs is dat u onze God bent. Door hoe we uit geloof leven en geven. En dingen doen die tegen de logica van de schaarste ingaan. En de beperking. Heer, geef dat zo bewijs zichtbaar wordt dat u leeft. In ons, in onze levens en in onze kerk. Heer, we doen voorbeden voor enkele mensen uit onze gemeente. We zijn dankbaar voor Wesley en Suzanne dat zij lid zijn geworden van onze gemeente. Voor hen dat zij een gemeente hebben gevonden om geloof te delen. Wilt u hen zegenen? Geven dat hun geloof mag groeien door in onze gemeente en zij met hun gaven, talent en wat zij hebben mogen dienen en geven in onze gemeente. Werk met uw geest. We zijn dankbaar voor de geboorte van James in het gezin. Dank u wel, Heere God, voor dit nieuwe wonder wat u hebt gegeven als schepper die geeft. En we zegenen de ouders in deze periode. Dat zij ook hun kind als geschenk van u mogen ontvangen, dankbaar mogen zijn en u mogen loven hiervoor. Blijmoedig daarvan mogen worden over u. En Heer, we doen ook voorbeden voor Geke Krook, die nu haar man gisteravond, Ton, heeft verloren. Heer, we bidden om uw ontferming voor haar en voor het hele gezin, ook de kinderen eromheen en de kleinkinderen. Dank u wel voor de troost die er is, die zij mogen hebben dat Ton in uw hand is. Dat hij ook nu, dat de dood hem niet kan roven, maar dat hij veilig is bij u. En geef ook in deze week van richting uitvaart en afscheid, dat uw geest met hem mee mag gaan en daarvoor de troost mag geven en in uw aanwezigheid en sterkte mag schenken. En wees met hen in het verdriet wat het geeft. De lege plek dat hij er niet meer is. Wees bij hen in de pijn en het verdriet daarvan. En we doen voorbeden voor de ziekenzalving van Rosalinda Visser. Zegen het, Heer. Geef dat uw geest het mag leiden. Dat uw geest daar ook aanwezig mag zijn en mag werken door de zalving heen die in opdracht van u, in opdracht van uw woord, vanuit geloof ook wordt gedaan. Geef, Heer, verbind uw aanwezigheid eraan. Geef zegen, geef genezing, Heere God, dat u haar genezen en kracht geven, sterkte en heling, door middel van de aanwezigheid van de Heilige Geest. Zegen de bijeenkomst en dat er volop dank voor u mag zijn, voor wat u ruimschoots geeft. Volop dank en lof aan u. Heer, ga met ons mee deze week als we de wereld ingaan. En we dikwijls gewoon vanuit de bril zullen kijken van de wetenschap, seculiere bril, gewone bril. Maar Heer, spreek tot ons en geef dat we zullen handelen vanuit ook die andere bril. En zullen kijken en dankbaar zullen zijn vanwege de bril van uw woord. Sterk ons daarin en geef ons uw Heilige Geest en spreek tot ons. Ook deze week, leid ons. We bidden voor de wereld, we bidden om vrede, om recht. We bidden om de komst van Jezus Christus, het Koninkrijk van God. Dat u zichtbaar bent voor alles en iedereen. En alles en iedereen zich onderwerpt aan Jezus Christus, Heer. Dit bidden wij in Jezus' naam. Amen. Dan zullen de kinderen nu weer terugkomen en is het tijd voor de collecte. Voor de opleiding voor predikant. Liefde en majesteit. Weet je wat nou het mooie was van dit collecte doen na deze preek? Dat was voor de opleiding voor predikanten. En tenzij je dacht, zo'n belabberde preek, alsjeblieft, laat daar lekker geld aan geven. Dat had ook je gedachte kunnen zijn. Maar het was niet zo'n doel van waar je lekker geld aan geeft, weet ik veel, vluchtelingen in Syrië. Aardbeving of iets, zeg maar, wat veel meer tot de emotie spreekt. En dat je dan lekker veel geld in de collecte zak kan doen. Dat was het dus niet. En er zit wel een voordeel aan. Want dan had je op dit moment misschien, weet ik niet, gaat het over geven en dat doet iets met je. En had je misschien wel extra wat gegeven daarvoor. En dan had het klaar geweest. Dan had je het gedaan. Maar dat kon nu niet. Nu moet je het naar huis nemen, wat mij betreft. Moet het nog een vervolg krijgen. En ik hoop gewoon de rest van je leven, in plaats van één keer die collecte. Goed. We mogen naar huis gaan met de zegen van een God die gul wilt geven, die aanwezig is, die genade heeft en liefde voor je. Luister maar. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap en de aanweziging en de krachtige werking van de Heilige Geest zijn met u allen.